Hi, welkom bij de Psymoon podcast. Mijn naam is Simone Scherpenzeel. Ik ben psycholoog en geboortetraumatherapeut. In mijn praktijk help ik moeders, en sinds kort ook vaders, bij het herstellen van trauma dat ze hebben opgelopen rondom de geboorte van hun kind. Ook begeleid ik zwangeren in de preventie hiervan door middel van het Zo Bevallig coachtraject. Hiernaast leid ik samen met Brun Kuipers vrouwen op tot Zo Bevallig traumapreventiecoach bij het Landelijk Zo Bevallig Centrum. Ons doel is dat vrouwen traumavrij hun kind op de wereld kunnen zetten. Oftewel in liefde, rust en vertrouwen. Want dat is zowel voor de moeder als haar kind een gezondheidsboost voor hun leven. Helaas blijkt in praktijk dat ongeveer de helft van de moeders, als je rekent vanaf conceptie tot en met de nageboortetijd, een trauma oploopt. Dit moet echt anders. Het doel van deze podcast is meer bewustzijn creëren op gebied van geboorte en trauma, onder zowel aanstaande ouders als professionals. In deze aflevering staan de vaders centraal. Normaal gaat het vooral over de moeders, nu gaat het over de vaders. Waarom? Daar gaan we je in deze aflevering helemaal in meenemen. Ik zou zeggen, heel veel luisterplezier en deel deze aflevering ook echt met iedereen waarvan je denkt, deze kun je wel gebruiken. Zo, daar zitten we weer. Ik zit hier weer met Brun om een nieuwe podcast aflevering op te nemen. De laatste is alweer even geleden. Dat was 22 september 2022. Toen hadden we het over de effecten van de Zo Beval Ik coaching.
Yes.
Als je die niet geluisterd hebt, er zijn 4 podcast afleveringen die je hiervoor kunt luisteren. Dus ik zou zeggen, luister die ook. Vandaag zitten we bij elkaar om het te hebben over de vaders. Een onderwerp wat al vaak in gesprek wel voorbij komt. Wat we vaak zeker ook van moeders terug horen, dat dat een belangrijk aspect is van herstel, maar ook preventie van überhaupt het moederschap. We hebben ze immers nodig.
We kunnen niet zonder.
Anders staat hier überhaupt niet. Nee. Maar ook met het summit wat er aankomt. Het online Zo Bevallig Summit op vrijdag 14 april. Dus mocht je dit op tijd luisteren, dan kun je daar 14 april nog voor aanmelden. Echt een aanrader. Daar ga ik een workshop geven, een partnerworkshop, waar het gaat over het aandeel van die vaders. Wat heel erg helpt, wat ze kunnen doen of wat ze soms beter niet kunnen doen. Er loopt momenteel een pilot met vadergesprekken, dus waarin echt vaders hun verhaal kunnen vertellen over hoe zij bijvoorbeeld de heftige geboorte van een kind hebben ervaren en wat voor effect dat heeft op hun leven, op hun gezin, op hun vaderschap. En zodoende kwamen Brun en ik daar ook weer over in gesprek. En zei Brun, oma Simone, ik heb hier ook zoveel over te vertellen. We moeten hier een aflevering over gaan opnemen. Dus bij deze gaan we het daarover hebben.
Ja, en ik denk dat het wel goed is dat je vader zegt. Alhoewel er natuurlijk ook andere partners zijn. Combinaties en ook vrouwen als partner. Naast een moeder die een beroep op onze zorg doet. Maar ik denk dat deze podcast, als je het hebt over vaderschap, mannelijkheid, rol in het gezin, in onze maatschappij, dan toch wel dat we meer daarover gaan hebben, om daar wat duidelijkheid over te geven. Ook omdat we eens willen kijken wat wetenschap daarover te vertellen heeft. En natuurlijk, ja, het gros van de partners nou eenmaal toch vader is. En ik denk dat zolang ik dit werk doe, vaders besproken worden. Sowieso door de moeders die bij ons in de hersteltherapie komen. En nu natuurlijk ook in de traumapreventietrajecten zich willen voorbereiden op een nieuwe moederschap. Maar het is ook wel aan de orde gekomen in de opleidingen. Veel mensen, studenten die de opleiding doen, zijn ook benieuwd. Kan een herstelgesprek bijvoorbeeld ook bij een vader? Nou, door de jaren heen zijn er zeker vaders behandeld. Ik heb dat zelf een aantal keren gedaan, ook met succes. Dat zijn processen geweest waarbij de vader het gevoel had een geboortetrauma te hebben. En die zijn goed hersteld. Ik weet dat wel van meer teamleden, waaronder jij ook. Dus vaders en soms ook mannen die niet eens vader zijn, komen wel eens bij ons op het pad. Maar de rol van de vader vraagt eigenlijk best wel wat meer aandacht. En daar gaan we nu wat aandacht aan besteden. Dus dat is wel heel tof. Ja.
Ja, super tof. Ook dat je de rol van de wetenschap noemt. Jij duikt daar dan natuurlijk ook lekker in. Dat is ook belangrijk. Ja. Want we weten echt dat het herstelgesprek wat we aan moeders aanbieden is echt... Sorry. Mega gefundeerd in de wetenschap. Staat heel stevig. We weten wat we doen. Hoe dat moederbrein werkt. En waarom dus ook het herstelgesprek of een hersteltraject zo effectief is. Waarom het zo snel soms ook kan gaan. Ja. En we kunnen dat echt goed verklaren. En daarom zijn we ook voorzichtig in die zin om het zomaar bovenop mannen te leggen.
Ja. Ja.
En we hebben natuurlijk wel wat algemenere traumakennis in herstel van trauma in het algemeen. Die we ook toepassen daarin. Maar het is wel heel waardevol om daar op die manier ook in te duiken.
Ja, het is mooi dat je het onderscheid inderdaad maakt. We kunnen zeggen met alles wat we weten, dat we kunnen vertellen waarom we dingen doen en waartoe het leidt. En dat is al jaren zo 95% van de moeders die een hersteltraject doen, herstellen werkelijk volledig en vaak vrij vlot.
Ja.
We zien diezelfde getallen eigenlijk ook bij de preventie. 95% is traumavrij, heeft een traumavrije bevalling. Dat kunnen we zeker niet over vaders zeggen, al was het maar dat we de onderbouwing niet hebben, maar ook de ervaring niet hebben. Dus die twee dingen bij elkaar opgeteld kan ons niet helpen vaders op die manier aan te trekken. Maar neemt niet weg dat vaders links of rechts betrokken zijn bij moederschap, wat jij al zo mooi zei. Ik weet ook nog heel goed toen ik dat boek van Hardy las, dat is ondertussen al meer dan 10 jaar geleden dat ik daar helemaal van onder de indruk was. Dat boek eindeloos eerst gelezen, daarna bestudeerd, toen een samenvatting gemaakt en uiteindelijk in de opleidingen betrokken.
Want even voor de luisteraars die nu denken, Hardy, welk boek is dat? Dat is Motherhood.
Mother Nature.
Mother Nature, ja.
Ja, ja. En zij heeft, Sarah Hardy is een Amerikaanse primatologe. Ik denk dat zij al wel 10 jaar met pensioen is. Dus zij is zeker 20 jaar ouder, denk ik, dan ik ben. Maar zij heeft 40 jaar, eigenlijk haar hele carrière besteed aan het onderzoeken van moederschap. En wat vanaf gedrag tot helemaal terug op celniveau en alles wat ertussen zit, het moederschap beïnvloedt en hoe dat eigenlijk werkt. En zij beschrijft natuurlijk onder andere dat moederbrein en dat de omgeving een belangrijke factor is om dat moederbrein te ontwikkelen. Nou, dat hebben we allemaal al in podcast besproken. Maar ze beschrijft natuurlijk ook de rol van de vaders en heeft dat ook mee bestudeerd.
Ja.
Bijvoorbeeld, hoeveel lichamelijk contact heeft een moeder vergeleken met de vader? En daar heeft zij
met de baby.
Vergeleken met de baby. Ja, heel goed dat je dat... Die vergat ik even. Of met kinderen. Hè? Of niet per se de baby's zijn, maar ook groter wordende kinderen. Ze heeft ook mooie foto's toen bijgeplaatst in haar boek. Als je het leuk vindt, moet je haar boek gewoon kopen. Dat is helemaal geweldig. Maar zij laat zien en beschrijft tot in een treuren dat vaders nauwelijks lichamelijk contact zoeken met hun baby's. Gewoon door langdurige observaties. 1% op 99% wat de moeder doet. Daarentegen hebben vaders veel meer de rol van beschermer. Waarschuwt kinderen ook, maar altijd op afstand. Pas op of ga je mee of kijk uit. Vaders zijn ook degene die de economische ondersteuners zijn. Hè, voor een veilige plek, een veilig huis, dat er eten is. Dus vaders hebben een superbelangrijke rol, maar niet vergelijkbaar met de rol die de moeder pakt. Dus dat is in de basis wel interessant om in gedachten te houden.
Wat er nu bij mij omkomt, ik pop hem er heel even tussendoor, is dat er nu waarschijnlijk ook heel veel moeders zullen luisteren. Ja, maar mijn man die is juist enorm knuffelig met de kinderen. Hij pakt ze vast, hij knuffelt misschien nog wel meer met ze dan ik. Ik ben degene die continu zegt, pas op, kijk uit. En hij doet maar wild met ze.
Ja.
Wat is daar dan? Is dat dan een soort cultureel maatschappelijk iets van nu? Of kun je daar wat over zeggen? Of komen we daar nog op? Want ik denk dat heel veel, ook andere dingen die we in deze podcast wel zullen bespreken, dat de luisteraar ook wel zal voelen. Ja, ergens voel ik wel dat dit klopt, maar ik zie zoiets anders in mijn eigen praktijk, in mijn eigen dagelijks leven.
Ja, dat is mooi hoor. Ja, ik denk dat het heel mooi is om wat we nu zien en horen te koppelen aan een stuk oorspronkelijke kennis, hè, van haar, die denk ik nog steeds super relevant is. Ook wel misschien straks om mee te nemen en de problemen van vaders nog wat beter te begrijpen. Maar ik denk dat absoluut culturele aspecten een grote rol spelen, hoe vaders nu betrokken worden bij moederschap, bij ouderschap, in gezinnen, een zorgrol.
Wat er ook van
krijgen.
Ze verwacht wordt misschien in deze tijd.
Ja, de grote vraag is of vaders daar wel zo happy mee zijn en ook of moeders daar dan altijd wel zo happy mee zijn. Ik denk dat we daar misschien nog wel wat moeten op gaan inzoomen.
Mooi.
Maar het is wel belangrijk dat de basis tussen de rol van de vader en de moeder van biologische oorsprong volledig anders is. En het interessant om daar alleen nog even aan toe te voegen voordat we heel hard gaan bespreken. Dat moeten we niet doen. Maar het is wel een belangrijk en interessant gegeven. Vaders hebben hele andere belangen als het gaat om ouderschap. Nogmaals, vanuit biologische oorsprong. Vaders willen veel voortplanten. Zo zijn zij voorgeprogrammeerd. Dat is altijd zo geweest en dat is nu ook nog altijd zo. Dus veel voortplanten betekent niet zozeer veel willen zorgen. Want dan moet je niet te veel hebben, dat red je niet. Dus de link tussen zorggedrag en veel voortplanten is biologisch zo dat je niet te veel zorggedrag laat zien, zodat je veel kunt voortplanten.
Ja.
Bij moeders is het precies andersom. Die zijn helemaal voorgeprogrammeerd om niet veel voort te planten. En we hebben natuurlijk afgelopen eeuw dat heel anders gezien. Hè? Had je gezinnen van 10, 12, 14 kinderen. Dat is niet bepaald biologisch logisch. Maar moeders zijn voorgeprogrammeerd om niet veel kinderen te krijgen, zodat elk kind haar volledige zorg kan krijgen, haar leven lang, en het overleeft. Ja. Ja. Dus dat is toch een stuk theorie, kennis die we hebben vanuit een biologisch, biosociaal construct. En ik denk dat dat mooi is om mee te nemen in deze podcast. Ja.
Mooi.
Want dan komen we een beetje bij de rollen die vaders nu krijgen, toegewezen, gekregen. Als jij naar je eigen persoonlijke situatie kijkt, hoe was dat bij jou en rondom de geboortes van jullie kinderen?
Wij hebben dat heel erg. Sowieso is het natuurlijk interessant dat toen ik Bob ontmoette, hij al vader was.
Oh ja.
Dus hij was al een zorgende vader. Op dat moment een gescheiden vader. Dus de momenten dat ik hem zag met kind, was hij volledig verantwoordelijk voor dat kind. Dus dat is natuurlijk. Ik zit daar nu gewoon zo ook over na te denken. Hij was natuurlijk al volledig daar op dat moment. Is natuurlijk al een beetje anders dan wanneer je nog samen bent.
Ja.
En samen zorg draagt voor een kind. Wat denk ik, überhaupt heel erg representatief is in de huidige maatschappij.
Ja.
Dat het van de ene volledige, hoe zeg je dat? Dan is de ene ouder volledig verantwoordelijk en dan de ander.
Ja.
In een gescheiden situatie. Dat Bob van het. Of van nature klopt hier misschien niet helemaal, maar zoals ik het beschreef en hem ken, wel echt een hoog zorggedrag heeft.
Ja.
En dat heeft hij natuurlijk ook wel met zijn passies en zijn talenten te maken in het koken. Hij verzorgt graag mensen en dat uit zich ook in het contact met kinderen. Dus toen ik zwanger was van onze eerste, was het niet meer dan logisch dat we dat samen zouden doen.
Ja.
Ik ging daarin, in die zin verdiepte ik me wel zelf. Ik nam wel het voortouw in waar ik me in wilde verdiepen. En ik betrok hem waar ik wilde. En hij vond dat heel fijn, dus hij ging daarin mee. En destijds kwamen wij in een cursus hypnobirthing terecht. Want daar was ook aandacht voor de vader.
Oh, ja.
Wat ik heel fijn vond, want dat gaf mij het gevoel dat we het samen deden. We kregen samen een kind, dus we wilden dat samen doen.
Ja, ja.
Brun schrijft nu even iets op. Daar gaan we straks verder op in, denk ik.
Ja, denk ik ook.
En verder heb ik. Ik was wel in de lead, zeg maar, op dat gebied.
Mooi.
Dus ik besprak dingen die ik wilde bespreken en betrok hem daarbij. Het was niet dat hij met dingen aankwam van: goh, nou, ik zou wel willen dat jij daar of daar gaat bevallen. Of dat we die en die cursus gaan doen, nee. of wat dan ook. Maar het was wel heel erg samen en ook tijdens de. Tijdens de geboorte heb ik hem ervaren als iemand die de, ja, even onderbiedig gezegd, de randzaken regelde.
Ja.
Weet je, nou ja, Kiki kwam een maand te vroeg. Oh, het autostoeltje moet nog in de auto.
Ja, dat komt toch een beetje.
Steek de kachel maar aan. Dat bel jij die persoon maar.
Ja.
Dus zodat ik me op mezelf kon focussen.
Ja.
Ik vond het wel heel grappig als ik daar nu aan terugdenk. Dat bijvoorbeeld toen mijn vliezen braken. Het was een maand te vroeg. Dus het was ook even van, is dit het dan? Dat Bob tegen mij zei. Ik weet niet waarom jij nog twijfelt. Maar je hebt weeën hoor. Voel eens in je eigen lijf en hoe je beweegt. Dus hij wees mij eigenlijk. Hij duwde mij nog meer naar binnen.
Okay.
Dat ik dacht, oh ja. Dus in die zin was het heel tof wel dat we dat samen deden. Mooi. Maar liet hij mij daar ook weer in. Ja, en eenmaal in het ziekenhuis toen was hij ook degene die de boel buiten de kamer regelde. En ja. Ik instrueerde hem, zeg maar, ik wil nu wat drinken. Dus hij was wel echt praktisch helpend. En soms duwde ik hem weg. En soms trok ik hem naar me toe.
Ja, ja. Dat komt heel erg overeen met wat Hardy beschrijft.
Ja.
Hè? Ja.
Ja.
Die organiserende rol, voorwaarden scheppend.
Ja.
Hè? Dat, ja. Dat is wel heel mooi.
Ja, dus dat was heel tof. Nou ja, en zo heb ik het eigenlijk de andere twee keren ook ervaren.
Heb je ook een moment gehad dat jouw aandacht naar hem uitging? Ergens dat het goed met hem zou gaan? Of dat hij...
De eerste keer totaal niet bij de geboorte van Kiki. De tweede keer bij de geboorte van Aaron. Dat was op het moment, dat ging toen heel snel, 's ochtends vroeg. Hij zei, ga jij maar in bad, ik regel de rest. Maar ik lag toen in mijn eigen badkamer in bad. Ik was niet zozeer bezig met, gaat het wel goed met hem op dat moment. Maar hij wilde zo graag het bad beneden klaarzetten en de slangen... Het ging allemaal zo snel in de ochtendspits dat hetgeen wat hij voor mij wilde doen, mij wel heel erg afleidde.
Oh, ja.
Dus als je het hebt over die sensorische staat, waar we natuurlijk op het summit heel erg op in zullen gaan.
Ja.
En wat er dan daaromheen gebeurt, dat is niks, heeft niks te maken met zijn dat hij dat expres deed.
Nee,
maar
nee.
Achteraf hebben we het daar wel over gehad, van dat is wel een verstoring geweest.
Ja.
Niet alleen, dat waren ook mijn moeder die binnenkwam, de verloskundige die binnenkwam.
Ja.
Iedereen verstoorde dat. Maar dat is wel wat je... Ja, hij wilde zo graag het allemaal af hebben.
Ja.
Dat hij dacht, ik moet nu als een gek dit doen.
Ja.
En ik dacht, achteraf gezien, doe eens rustig.
Ja, ja, ja.
Weet je dat?
Ja, dat en... herken ik ook wel heel erg van verhalen van moeders uit herstelgesprekken. Ja, kom ik zo nog wel even op terug. Ja.
En op het moment dat ik dat het zeg maar mis was met Aaron, dat hij gereanimeerd werd naast het bad, was ik degene die zag dat Bob in paniek was.
Mm-hmm.
Wat logisch ook was, want... Hij kreeg de 112 niet te pakken, zeg maar. Dat ik hem moest zeggen, nu moeten we vertrouwen hebben.
Ja.
Dus toen zag ik zijn stress, zijn paniek.
Ja.
Ging ik hem kalmeren. En ondertussen was er een baby die, nou ja, die op dat moment vlak echt een fractie daarna gelukkig bij kwam. Maar er was wel heel veel tegelijk.
Ja.
Dus je vraagt, wat is het grootste moment geweest waarop ik me ook zorgen maakte om hem, was het dat moment.
Ja. Ja.
En daarna was dat heel erg, bijvoorbeeld in de kraamtijd daarna, dat ik ook... heel erg bezig was. Maar hij heeft ook hier een tik van gehad. Hoe gaat het met hem? Hoe gaat het met hem? Hoe gaat het met hem?
Ja.
Dus ook in de herstelproces, zeg maar, daarvan. Heel erg bezig zijn met de anderen. En dat is een stuk liefde.
Ja, natuurlijk.
Maar het is ook een stuk dat je inderdaad druk bent met anderen.
Ja.
Met je partner. Terwijl je zelf ook dingen te verwerken hebt.
Ja.
Dus niet zozeer een goed of fout. Maar wel iets wat je ook dan draagt als vrouw.
Ja, ja. Ja, ik denk dat dit wel een heel... bijzonder en mooi voorbeeld is hoe het werkt, dat het er zomaar is,
mm-hmm.
de zorgen voor elkaar, want omgekeerd zal dat ook een rol hebben gespeeld.
Ja.
En wat je dan eigenlijk al ziet is dat door externe factoren je biologische rol, waar je gewoon biologisch geregeld in zou kunnen zakken, verstoord wordt.
Ja.
En ik denk dat we hier eigenlijk al een van de belangrijke redenen te pakken hebben.
Ja.
Waarom we het ook over die partners willen hebben. Het doet wat op de partner.
Ja.
Maar dat het wat doet op de partner raakt de moeder weer.
Ja.
En is daarmee een verstoring al in de energie van het veranderende gezin.
Ja.
Ja.
Ja, en ik denk als ik hem nog heel even, omdat we het ook zo hebben, juist ook wel denk ik in deze podcast ook over het perspectief van vaders. Want er zullen ongetwijfeld, of tenminste dat hoop ik, ook heel veel vaders naar deze podcast luisteren. Dat er ook zo die kant ook is van het vaderverhaal.
Ja.
Dat Bob gewoon van nature wilde dat de boel geregeld was voor mij tijdens die bevalling.
Ja.
En hij wist van mij, want dat hadden we echt besproken, ik wilde in dat geboortebad.
Ja.
Ik wilde daarin. Dus hij dacht, koste wat kost, dat bad moet vol.
Ja.
En de verloskundige komt binnen en die zei tegen hem, stop maar, want het gaat boven gebeuren. En achteraf zei hij tegen mij, ik ben toen gestopt, omdat ik dacht, ze zal het wel weten. Dus ik ben naar boven gekomen. Toen kwam ik boven en ik zag aan jou dat je gewoon te onrustig was in dat bad daar.
Ja.
Dus hij heeft uiteindelijk, en ik was eigenlijk al te ver afgeleid om zelf nog goede beslissingen te maken. Ja. Hij zei toen, lieverd, wat wil je? Want als we in het bad willen, gaan we nu naar beneden.
Ja.
Dan ga ik je nu van de trap tillen. Dan ga ik nu dat bad verder vullen. Want volgens mij ga je hier niet tot rust komen. En dat was ook zo.
Ja, dat zag hij goed.
Ja, en toen is hij weer zo gek naar beneden gegaan. Dat bad aangezet weer en ik ben daarin gegaan. En uiteindelijk was er natuurlijk weinig water in dat bad. En heeft Aaron waarschijnlijk lucht gehad daardoor. Ja. Dat Bob achteraf wel eens zei. Maar ik wist, ik moet niet stoppen met dit bad vullen. Ik moet doorgaan. Maar ik heb me ook laten afleiden. Ook weer door, zonder verkeerde intenties. Maar iemand die tegen mij zei, stop maar, want het gaat anders. Ja. Dus ook daarin, ook mannen hebben daarin dat instinct.
Absoluut, absoluut.
Op hun beschermersniveau.
Ja.
Waarin ze achteraf kunnen zeggen, oh, maar ik had het gewoon willen volgen.
Ja.
En dat heb ik niet gedaan. En ik heb gefaald, want u heeft dat ook ervaren, in het goed zorgen voor mijn vrouw en kind.
Ja.
En dat is ook wat ik in een van de vadergesprekken die ik nu heb gevoerd, gehoord heb. Die zei, ik zag eigenlijk tijdens de zwangerschap van mijn vrouw, dat ze werd onzeker, maar ze ging helemaal aan de verloskundige hangen die haar van alles zei over haar bloeddruk. Terwijl ik dacht, schat, je weet dit zelf.
Ja.
Neem rust. Dat is volgens mij wat je moet doen als je bloeddruk hoog is. Ga niet allemaal metingen doen de hele tijd, want je wordt er alleen maar onzekerder van. Maar hij zei, ja, ik dacht ook, ze zal het wel weten.
Ja, ja.
En dat hij daarin eigenlijk, net als dat de moeders vaak aan ons vertellen, ik heb niet gevolgd wat ik ten diepste, ik kon niet volgen wat ik ten diepste voelde.
Ja.
Vaders dus ook kennelijk dat instinct hebben.
Absoluut.
En daar achteraf ook zo'n schuldgevoel over kunnen hebben.
Ja.
Of dat dan trauma is, dat moeten we maar even in het midden laten nu, denk ik.
Ja, ja, ik denk dat dit ook wel het plaatje is van de vaders die ik behandeld heb. En dat weet ik ook van andere teamleden wel. Dat zal jij ook herkennen. Dat vaders ook toch wel een soort programma hebben. Al was het maar vanuit een emotioneel zorg aspect. Hè? We zijn natuurlijk ook allemaal mens, sociale dieren en hebben allemaal zorggedrag. Dus ik denk dat dit heel kenmerkend is voor vaders, dat ze ook ergens behoeftes hebben waar ze weinig kennis van hebben zelf, maar die komen dan toch boven en die moeten als het ware ook afdraaien. Ja.
En dan komt gewoon die machteloosheid.
Ja, machteloosheid is een kenmerkend woord wat ik van vaders hoor. Falen. Ook moeders vertellen daarover ten aanzien van hun partner. Dus daar zit wel echt een pijnlijk stuk. Ja. Een heel pijnlijk stuk. Maar als je het helemaal omdraait, en dat is een beetje mijn verhaal. Als ik terugkijk naar mijn bevallingen en de rol die Jan daarin speelde. Hij was er niet.
Nee.
Maar ik wilde het ook niet.
Nee.
Zonder dat we daar ooit over hebben gesproken. We hebben daar niet op voorbereid. Maar ik liet het echt over me heen komen. En ik wilde puur alleen zijn.
Ja.
En hij vond het geweldig. Hij wilde er ook helemaal niet bij zijn. Ja, natuurlijk uiteindelijk als het kind geboren werd, was hij erbij.
Ja.
Maar dat hele proces naar dat laatste moment toe, was hij er niet. En ik moet zeggen, wij hebben nooit het gevoel gehad dat we daarna zorgen hadden over de ander. We hebben gewoon allebei heel erg moeten wennen aan de vader- en moederrol. Ik kan me nog goed herinneren dat Jan op een gegeven moment opbiechtte. Toen was Marcelle nog maar een paar weken oud, dat hij naar de winkel was gegaan en dan was hij haar vergeten. Dat was een van de eerste keren, denk ik, dat ik de deur uit was. Ja, dat hij daar, oh fuck, ik heb een dochter. Maar die zit nog in de box. En ja, dat is heel bizar, maar dat is wel een mooi kenmerk.
Heb ik als moeder overigens ook wel eens gehad, hoor.
Oh, gelukkig. Nou ja, dat is bij ons gezin een bekend verhaal. Waarin ik ook altijd dacht, ja, jij moest ook gewoon wennen aan een wezen, een extra wezen in ons huis. Maar goed, dit sluit wat meer aan bij hoe Hardy dat dan beschrijft. Hè? En daar gaat bijvoorbeeld Michel Odal nog veel verder in. een veel recentere wetenschapper die nog steeds graag vertelt ook over zijn 40-jarige carrière bij fysiologische bevalling. Hij zegt, ja, mannen hebben daar niks te zoeken. Ja. En hij verklaart het veel meer ook vanuit een biologische oorsprong, maar nog meer vanuit hormonale oorsprong. He, er is te veel testosteron, dat moet daar niet zijn. Dat verstoort de oxytocine die het allemaal regelt. Ja. Dus, en dat is ook wel een interessant perspectief. En daar voel ik dus wel heel erg veel herkenning in hoe ik het ervaren heb. He, elke verstoring heb ik intuïtief buiten de deur gehad. Ik zat gewoon op toilet bij 3 bevallingen aan toe in de badkamer en niemand kwam daar binnen. Dus dat hele verhaal dat mannen bij een bevalling moeten zijn, is op z'n zachtst gezegd belangrijk om onderwerp van gesprek te laten zijn tussen de vader en de moeder.
Ja.
En dat zien wij natuurlijk nu terug in de traumapreventietrajecten. Moeders maken dat bespreekbaar en tunen ook in. Zou ik dat fijn vinden of niet?
Ja.
En het gaat dan niet eens per se om hun eigen partner. En die mag er zeker vaak wel bij zijn. Alleen de rol, daar denken ze dan ook over na. Maar het gaat bijvoorbeeld ook over mannelijke zorgverleners. En dat is denk ik wel heel waardevol. Dat er aandacht wordt besteed aan de wens of die er zijn. He, die zijn natuurlijk tegelijk ook vaak betrokken bij traumatische ervaringen. Dus het kan ook zijn dat moeders van daaruit meer geraakt zijn om dat nu anders te regelen. Maar ja, als we inzoomen op het hele baringsproces, dan is het denk ik wel mooi om nog eens wat door te filosoferen. Wat doen die mannen daar? En jij vertelt ook al over Bob zijn verhaal, zeker bij Aaron, hè, zo, bijna een soort conflict. Waar moet ik zijn? Wat moet ik doen?
Ja.
Dus ik denk ook wel dat het heel mooi is om te kijken naar vaders bij die bevallingen. En in hoeverre zij deels hun gevoel zouden moeten kunnen volgen en deels ook daarin geschaad kunnen worden.
Ja.
Want daar speelt ook wel een zorg, denk ik. Ja. Ja. He, dus we kunnen de hele maatschappelijke en culturele aspecten niet wegtoveren. We leven nu. We leven dus in een wereld waarbij zorgverleners een grote rol vervullen. Goed bedoeld en vaak gepaard gaat met schade.
Ja.
Maar dat kunnen we niet wegtoveren. We kunnen ook niet de aanmoedigingen al decennia lang dat vaders een grotere rol moeten vervullen in het gezin, kunnen we niet wegpoetsen. Maar we kunnen het misschien wel bespreekbaar maken.
Nou ja, dat laatste is denk ik ook een hele belangrijke om bewust van te worden inderdaad. Want waar ik aan het begin van deze aflevering aan refereerde van ja, maar mijn man speelt juist een hele grote rol in de bevalling.
Of ja.
Waar, durf daar ook zelf eens open en kritisch naar te kijken van waar is dat er eigenlijk ingerold vanuit een bepaald verwachtingspatroon of hoe wij zelf ook weer zijn opgevoed überhaupt in deze maatschappij waar eigenlijk ja, vrouwen heel veel mannelijke rollen dienen aan te nemen.
Ja.
Want er wordt van de vrouw ook weer verwacht dat ze 3 maanden na de geboorte van haar baby weer gaat voorzien en providen en alles gaat doen.
Ja.
En dan is ze in principe ook toe in staat. Maar waar klopt het met het biologische aspect van dat zij zelf haar kinderen zoveel mogelijk vasthoudt,
ja,
weet je wel? Dus vrouwen staan meer in een mannelijke rol. Andersom staan mannen veel meer, worden die in een zorgrol eigenlijk geduwd en gedwongen.
Ja.
Wordt veel meer gelijk getrokken. Waar klopt het echt?
Ja. Ja, ik denk dat je hier misschien wel de kern beschrijft van waar heel veel problemen uit voortkomen.
Ja.
De vrouwen die ook niet alleen een mannelijke rol aangemeten krijgen in relatie tot werken en maatschappelijke functies. Ik denk dat dat al in de jaren 80, misschien al in de tijd dat ik op de basisschool zat, is aangemoedigd dat vrouwen technisch moeten zijn,
ja,
door moeten leren, vooral ook moeten gaan werken. Ik was de eerste in mijn gezin van broers en zussen die bleef werken.
Ja.
Heb ik altijd fantastisch gevonden, maar het is echt heel erg aangemoedigd vanuit de overheid en met allerlei voorzieningen.
Ja.
Kinderhulp, dagverblijf en dergelijke. Dus die, inderdaad, die vrouw die een soort mannelijke rol moet vervullen als het gaat om moederschap. En tegelijk ook, en dat beschrijf jij ook in je persoonlijk verhaal, een zorgrol heeft ten aanzien van haar partner.
Ja.
Dus dat is superveel. Ja. Moederschap is al veel. Je wordt helemaal geprept.
Het is al genoeg zonder de astronaut.
Ja, dat je dat overleeft. Ja. Als ik dan weer naar mijn moeder kijk, die is onlangs 90 geworden en we kijken steeds meer terug. Zij heeft het geluk gehad dat mijn vader altijd genoeg geld heeft verdiend en een fijn huis en bla bla bla, eten op de plank. En zij mocht volledig moeder zijn
van
7 kinderen.
Ja.
Ja. Ja. En ze hebben ook hun ups en downs gehad en ook hun ziektes. Ja. Maar dat was basically zorgeloos. Zij heeft nooit hoeven twijfelen over haar vrouwelijkheid, haar moederschap. Dus dat is echt een andere tijd geweest. En nu denk ik wel dat het voor vrouwen heel zwaar is. Maar als we dan naar de man kijken, kun je het bijna ook zo optellen.
Ja.
Want zij hebben een vaderschapsrol waar ze vanuit biologisch perspectief niet voor geprogrammeerd zijn om heel veel te zorgen. Nu moeten ze dat wel.
Ja.
Ze hebben een vrouw die vaak niet lekker in hun vel zit. We weten 1 op de 2 heeft minimaal een geboortetrauma ergens vanaf conceptie tot ver na de bevalling.
Ja.
En op hun werk moeten ze ook vol.
Nou, dat is heel mooi om hier een praktisch voorbeeld even van te geven van een van de vaders die ik heb gesproken. Die zei, weet je, na een aantal weken stond mijn werk weer voor de deur. En enerzijds was dat super fijn, want ik voelde dat ik weer wat kon doen voor mijn gezin. Ik kon weer gewoon geld verdienen en brood op plank. Nou, liep dat überhaupt wel door, maar gewoon praktisch weer even buiten de deur bezig zijn. En tegelijkertijd zei hij, ik voelde daar weer een stukje mannelijkheid terugkomen, wat ik kon doen.
Ja.
Moest ik man en vrouw tegelijk zijn? Of in ieder geval die rollen op me nemen voor mijn gevoel? Want mijn vrouw lag eraf. Mijn vrouw durfde niet alleen met haar baby te zijn. Of in ieder geval, daar kwam het wel op neer.
Ja.
Dus ik moest ook in de gaten houden dat zij thuis veilig was en voor haar zorgen. Voor mijn gevoel moest ik me verantwoorden als ik de deur uitging. Terwijl ik de deur uitga mij ook sterkt en me krachtig maakt om er voor mijn vrouw en mijn gezin te zijn.
Ja.
Ik was 2 rollen aan het vervullen. Dus ik kon niet eigenlijk volledig man zijn. Even plat geslagen.
Ja, ja.
Ergens had ik het gevoel dat ik ook die vrouwelijke rollen op me moest nemen. Omdat mijn vrouw het niet kon.
Ja.
Nou ja, dan hebben we het natuurlijk over de gevolgen van geboortetrauma. Luister ook even de vorige afleveringen terug. Maar als het gaat helemaal door elkaar lopen.
Ja,
dan. Er komt zoveel conflict of verwarring in, hoe zeg je dat? In rollen, in alles.
Ja, maar ook in zijn. Wie ben je dan nog? Wie ben je nog?
Ja. Die vraag, die herken ik, die hoor ik ook vaak.
Ja.
Op identiteitsniveau.
Op identiteitsniveau. En ik denk, in de opleiding hebben we het daar wel over, hè, dat het moederschap per definitie je identiteit vormt.
Ja.
En zou verstevigend, versterkend moeten zijn. En dan hoef je per se niet traumavrij leven achter de rug te hebben. Maar met zoveel problemen rondom geboorte, anno 2023 en alle jaren hiervoor ook al wel. Raakt het je identiteit in die zin dat het geschaad wordt? Echt in termen van, wat stel ik nog voor? Wat ben ik nog waard? Doet het er wat toe? Wat ik zeg, wat ik vind? Ik hou mijn mond maar, want toen hielp het ook niet. Dus dan zal het nu ook wel niet helpen. Maar ik denk ook dat vaders op een overlevingsstrategie gaan lopen met al dit soort verschijnselen die daar ook bij kunnen horen. En ik herinner me ook wel van vaders die betrokken waren, heel dicht betrokken waren bij een hersteltraject van hun vrouw. Die ook aangaven dat ze super schuldig voelden en teleurgesteld over hun eigen niet adequate handelen tijdens een bevalling. Hè? Bijvoorbeeld als je vrouw urenlang alleen wordt gelaten terwijl het kind eigenlijk op het punt van geboren staat. Ze zeggen ook wel, ik heb mijn rug niet recht gehouden. Ik was er niet voor mijn vrouw. Nou ja, ik heb gefaald. Waarom heb ik niets gezegd? Waarom heb ik niet aan de bel getrokken? Letterlijk op het belletje gedrukt. En dan zie ik ook wel terug in die verhalen dat ook vaders volledig kunnen blokkeren in hun natuurlijke capaciteiten om er wel te kunnen staan. Dus eigenlijk nu wij hier zo expliciet over praten, Simone, hebben we nog nooit gedaan. Het is wel vaak langs geweest, maar we hebben er nog nooit echt een gesprek over gehad. Realiseer ik mij dus steeds meer dat de partners van de moeders, waar wij ons zo op focussen, help die moeders.
De moeders, ja.
Maar dat die partners links of rechtsom, dat we daar misschien toch iets voor moeten gaan doen. Ik heb het altijd van me afgehouden, hè? Je weet waarom. Ja. Ga ik het zeggen of ga jij het
zeggen?
Zeg
het maar. Maak je verhaal maar af.
Nou ja, de reden waarom ik het steeds van me afhoud is, ja, ik heb er geen handvatten voor die we inzetten bij het hele herstel en traumapreventie bij moeders, namelijk dat moederbrein.
Ja.
Dat is goud. Daar ligt een neurologisch netwerk klaar om aan te zetten en om te benutten. Niet dat wij dat willen benutten, maar de moeders kunnen dat helemaal zelf doen. De grote vraag is, is dit idee van wat voor zorggedrag ook wat vaders dan links of rechtsom bijschrijven, zorg voor zichzelf, hè, zorg voor hun mannelijkheid, zorg voor hun stukje rolvastheid. Ja, moeten we daar dan toch wat mee gaan doen? En ja, misschien vraagt het toch wel aandacht of een stukje onderzoek. Of jij bent er zelf eigenlijk al met die pilots min of meer mee bezig. Het is een soort oriënterend onderzoek, lijkt het haast wel.
Ja.
Wat hebben die mannen te vertellen? Het lijkt heel erg op hoe ik in 2009 naar de moeders thuis ben gegaan. Wat heb jij nou eigenlijk te vertellen over jouw bevallingservaring in het ziekenhuis of bij je verloskundige? Ja. Dus het is misschien wel een heel mooie stap om, om toch meer te gaan leren over de vaders die eigenlijk een oude rolconflict belanden met misschien wel hele grote gevolgen.
Ja, wat mij ook heel erg helpt is om wel uit te gaan van datgene wat we wel weten. En dat is dat in aanloop, überhaupt tijdens de zwangerschap, nog even wanneer er nog geen geboortetrauma is,
ja,
dat het moederbrein optimaal floreert en ontwikkelt. Eén van de pijlers is veiligheid.
Ja.
En dat co-regulatie daar een heel belangrijk aspect in is. En dat vaak, is natuurlijk niet altijd zo, maar vaak de partner wel degene is die emotioneel gezien het dichtst bij die moeder staat.
Ja.
Die daar iedere dag is. En dat wanneer hij ook veilig is, en hij is veilig wanneer hij ook optimaal functioneert in waar zijn kracht daar is.
Ja.
En dan zegt hij misschien wel, niet altijd in praktijk is dat misschien soms wel lastig. Dan zegt hij, ja, ik ga nu toch echt even de deur uit om te sporten.
Ja.
Want zo kan ik sterk staan voor jou. En dat de vrouw zegt, oh, maar dan ben ik alleen. Maar als je daar dan over kan hebben, ja, maar zo staan we allebei in onze kracht en vullen we elkaar aan. Dat je op die manier echt ook vanuit dat licht van die veiligheid dat doet.
Ja.
Of dat wanneer bijvoorbeeld ook de partner met emotionele dingen kampt op voorhand, dat dat onderwerp van gesprek is tussen beiden. En dat je ook elkaar daarop mag wijzen van, hey, hoe kunnen we elkaar hierin helpen?
Ja.
Zodat we samen sterk staan en ook voor elkaar veilig zijn. En in dit geval, ja, voor die moeder de omgeving zo optimaal mogelijk is. Want dat willen vaders ook.
Ja.
Dat hun vrouw zo ongestoord mogelijk en zo veilig mogelijk en zo gezond mogelijk het kind ter wereld brengen.
Ja.
Dat is wat iedereen wil.
Ja.
En wat ik nu vaak zie, en dat is de pijnlijke praktijk, en dat is soms tijdens de zwangerschap al, vaak speelt er dan al iets van trauma of issues, maar zeker na geboortetrauma, dat er zoveel verwijdering ontstaat. Zoveel in termen van verwijten, van ja, maar jij bent er niet. Je bent er niet, je bent er niet, je bent er niet. Is wat de vrouw vaak, wat ik vaak hoor zeggen, en wat ik ook uit eigen ervaring ken, omdat er diep van binnen een gat is van eenzaamheid, van isolatie. En alles wat daarin gebeurt, waar die partner weer degene is die het meest dichtbij staat, dus ook het meest triggert, gevoeld en ervaren wordt als je bent er niet.
Ja.
De partner die zo graag zijn best wil doen en denkt, ja, maar ik doe al alles wat ik kan, meer dan ik kan, en je blijft maar zeggen dat ik er niet ben. Dat gaat zo langs elkaar heen. En daar gaan relaties gewoon echt op stuk. En dat weten we ook. Dat een gevolg is van geboortetrauma.
Ja.
En dat wanneer dit bespreekbaar wordt. Of dat je dit met elkaar kunt bespreken. Van ja, we hangen allebei in onze eigen emotionele pijn. Dat is alweer naar elkaar toe.
Ja.
Want dat is wat je allebei wilt.
Ja.
En ook het... Hoe zeg je dat? We hebben natuurlijk niet zoals het herstelgesprek voor moeders wat inhaakt op dat moederbrein. Maar als ik bijvoorbeeld kijk naar bijvoorbeeld de polyvagaal theorie waar wij nu veel mee werken, dat biedt echt zoveel aanknopingspunten al hierin.
Ja.
Dan zie ik wel
Mogelijkheden. Ja.
Heel veel mogelijkheden.
Ja. Nou, en ik denk ook wat het goed is om nu nog niet per se met oplossingen te komen. Maar het verhaal kunnen vertellen, weten wij hoe krachtig dat is. En ik denk ook wel dat er nog wel wat mooie dingen te zeggen zijn over die vaderrol man kunnen zijn, moederrol vrouw kunnen zijn.
Ja.
Ik herken dat ook wel weer uit de gesprekken met moeders. Dat moeders ook wel zeggen, ja, onder andere bij een hypnobirthing, maar soms ook bij een verloskundige. Ik wil dat het over mij gaat. Hè? Dus moeders voelen ook wel vaak dat het gaat om de verloskundige. En ook mannen hebben vaak het verlangen van meten, weten. Ja. Hè? Dus ook mannen staan vaak eerder aan die kant dan per se aan de rust, de kalmte en het vertrouwen.
Ze zijn gewoon abstracter.
Ze zijn abstracter, ja. Ik denk dat ik dat ook al wel heel goed heb beschreven in het boek Zo beval ik. Hè? Hoe mannen in paniek kunnen raken als juist hun vrouw helemaal lekker verdwijnt. Hè? Dat kan je misschien nog wel herinneren. Ergens heb ik dat opgeschreven. Ja. En dan gaan bellen. Het gaat niet goed met mijn vrouw, want ze praat niet meer met mij.
Ja.
En dan willen ze een rug
op de monitor zegt iets, terwijl zij niets laat zien. Verder.
Ja, dus dat is natuurlijk een uitdagend stuk. Hè? Dat ook mannen wel blind gaan op de medische zorg en het meten. En die zullen het wel weten. Dus dat is denk ik ook een aspect wat ik vooral moeders toevertrouw. Ga het daarover hebben met je partner.
Ja.
En zorg ervoor dat hij, net als de verloskundige of welke zorgverlener dan ook, het jou gaat toevertrouwen.
Ja.
En dat geldt eigenlijk voor alle moeders die misschien een traumatische bevalling hebben gehad en nu haar lessen trekt en het anders wil doen.
Ja, maar dat is ook iets wat ik in de workshop meeneem tijdens het summit. En waar überhaupt de lezing, denk ik ook, of dat moeders die nu bijwonen en dat delen met hun partner, of dat partners zelf zeggen van ik wil wel heel graag bij de geboorte aanwezig zijn, dat willen we samen heel graag, maar daar bewust van zijn, zodat je misschien andere keuzes maakt in het moment.
Ja.
Door even je mond te houden of even weg te lopen.
Precies. Ja, ik denk dat ook wel een beetje valt onder, kunnen we partners gaan betrekken bij trauma-informatie? Hè?
Ja.
Misschien nog wel een belangrijke rol die wij als Zo beval ik centrum moeten gaan vervullen. Dat alle ouders trauma-informatie gaan krijgen. Gewoon in het begin al. Misschien al bij een eerste echo of bij een eerste centering pregnancy bijeenkomst of hoe je het ook maar organiseert.
Ja.
Ik denk dat het betrekken van de partners bij die informatie nu wel heel waardevol blijkt te zijn als we het zo over de partners hebben.
Ja.
Maar omgekeerd denk ik ook wel dat partners heel erg versuipen in de gekaderde zorg, bijna alleen maar gericht op de baby. Hè. De moeder zegt ook steeds, gaat over de baby en niet over mij.
Ja.
Dat geldt natuurlijk ook weer voor de partners.
Ja.
En er wordt ogenschijnlijk wel gesuggereerd dat de partner bij een bevalling moet zijn. En waar is hij nou bij de echo? En ander moment wordt hij zomaar weer weggestuurd, want dan mag hij er niet zijn vanwege allerlei andere regels. Maar ik denk dat dat het waardevol is dat partners zelf ook werk gaan maken. En dat is denk ik ook nog een aspect wat ik leuk vind om in deze podcast mee te nemen. Waarin gaan ze zelf hun emotionele werk doen op dit vlak. Hè?
Ja.
En ik snap, even terug naar Hardy, die biologische belangen heb jij niet om dat werk te doen. Maar je staat in een maatschappij en in een situatie waarin bij hun ook veel risico's spelen op gezondheidsverlies.
Ja.
Het oude rolconflict hebben we al besproken. We kennen ook dat het gezinsfunctioneren daarna verstoord raakt.
Ja.
Eigenlijk leidt een heel gezin eronder. Jij noemt al even ook de voorgeschiedenis van de vader speelt daarin een rol. Wat heb je zoal meegemaakt? Het kan ooit een ziekenhuisopname zijn geweest. Het kan je eigen geboorteervaring zijn geweest.
Ja.
Het kan de relatie met je eigen ouders zijn die nu opeens jou raken.
Ja.
Dus ik denk ook wel dat er een soort oproep mag komen, misschien wel van de moeders. Ga ook je eigen emotionele werk doen. Ik ga het doen, ga jij het ook doen.
Ja.
Zodat je dicht bij jezelf kan blijven.
Ja.
Hoe kijk jij daar tegenaan?
Nou ja, waar ik nu aan moet denken nu je dit zegt, van het klinkt misschien vanuit biologisch perspectief niet logisch, maar het is cultureel maatschappelijk wel heel hard nodig. Dat is überhaupt al het zo bevallig werk wat wij doen. Want de hele traumapreventietrajecten zijn niet logisch in biologisch perspectief.
Nee, het zou niet nodig zijn.
Het zijn de risico's van de huidige zorg, om het daar maar even over de huidige wereld misschien, maar in ieder geval de zorg, alle normen en verwachtingen die er zijn, alle latten die er zijn ontwikkeld, die we met z'n allen ook een beetje in stand houden. Daarom is het belangrijk, want het voelt soms niet logisch, zeker bij een eerste zwangerschap waarin je gewoon traumavrij bent. Ja, waarom zou ik mij in hemelsnaam bezig gaan houden met dat ik geen trauma krijg? Dat klopt, dat slaat ook helemaal nergens op.
Het is te bizar.
Je lichaam vertelt inderdaad, dat hoeft niet. Dus je hoeft het ook niet. Maar helaas, en die realiteit is gewoon heel confronterend, weten we dat ook die vrouwen die er vol vertrouwen in staan, maar zich niet bewust zijn of bewust willen, wat dan ook, ja, biologisch wil je dat, hoeft dat ook niet. Maar toch doe je ogen open voor de realiteit die er wel vaak volgt. Dat de helft van de vrouwen vervolgens een trauma heeft.
Ja.
Of 96% op zijn minst gezondheidsverlies heeft.
Bijna iedereen, hè?
Ja. Dus dat is echt een bepaalde keuze vanuit je hoofd. Wat eigenlijk ook niet fijn is en relaxed is. Maar die je wel neemt van, hey, ik zie dit. En ik ga toch maar eens mezelf hierin ook beschermen.
Ja.
En dat dat ook als vader is, dat het totaal niet logisch lijkt dat jij emotioneel werk moet gaan doen. Omdat je het wel je liever gewoon gaat jagen en vlees gaat verzamelen en de hut op orde maakt.
Ja.
Maar het gaat ook heel veel impact hebben op jezelf, op je relatie, op je gezin.
Als je niks doet.
Als je niks doet. Ja. Of het op zijn minst niet onderzoekt.
Ja.
Want misschien onderzoek je het en kom je tot de conclusie, we staan sterk.
Ja.
We hebben dit en dit gecheckt en het is goed zo.
Ja.
Prima.
Ja, en het is grappig, want jij noemt even weer die vaderrol, zorg voor eten en een huis. En nu opeens moet ik denken, zorg ook dat je emotionele huis stevig is. Die van jouzelf, dat jouw partner, in dit geval de moeder, dat doet.
Ja.
En dat je vanuit dat stevige emotionele huis je goed kan verhouden tot de zorg die aangeboden wordt.
Ja.
Want daar zit natuurlijk nog altijd de grootste angel. We vertrouwen er blind op, allemaal.
Ja.
Maar dat is niet verstandig. Maar dat kun je eigenlijk alleen maar beoordelen als je eigen emotionele werk is gedaan. Wat vind ik belangrijk? Hoe zie ik het voor me? Hoe zou ik bij de bevalling willen functioneren?
Ja.
Welke rol zou ik willen pakken als de kinderen er zijn?
Ja.
En De bevestiging hierop krijgen we volop in de traumapreventietrajecten waar vrouwen dit wel doen.
Ja.
Die doen hun eigen emotionele werk, hebben het er thuis over, waardoor hun man ook in beweging komt.
Ja.
Op zijn manier, de een heel veel, de ander nauwelijks. Maar wel met als uitkomst dat ze heel helder hebben wie wat doet thuis. En dat ook het gezinsfunctioneren heel prettig verloopt.
Ja.
Ik heb toevallig volgende week een laatste sessie van een zo bevallig traject waar de vader en de moeder komen bij mij thuis. En dat is een heel bijzonder traject geweest. Een volop medische bevalling. Medischer kon niet. Online gedaan omdat zij niet in staat was naar mij toe te komen. Ik ben uiteindelijk na de bevalling een keer bij haar thuis geweest. En nu komen ze samen bij mij. En dat vind ik zo tof. En ik zal ook even met een wat scherper oor luisteren naar de partner. Of hem in ieder geval ook aan het woord laten.
Ja.
Want ik weet ook dat in dit hele traject tussen hun veel beweging is gekomen. Het botste ook. Dat was nieuw voor hun allebei. Maar uiteindelijk met zoveel zoveel positieve uitkomsten. En ik denk dat we bijna onderaan de streep wel mogen zeggen, het is te mooi, het ouderschap, en te belangrijk om niets te doen. Voor de moeder niet en voor de vader niet.
En wat je nu aanhaalt over het botsten tussen hen, doet me ook denken aan aan hoe graag we eigenlijk aan de oppervlakte iedereen maar pijnvrij willen laten zijn. Dus ook moeders in hun zwangerschap, als er enige twijfel of onzekerheid of fysieke pijn komt, al denken, nou, hier hebben we wel wat voor. Oh, we checken het wel, dan is het weer goed. We poetsen het weer glad, dan voel jij je fijn. Terwijl juist die diepte en die confrontatie met pijn of onzekerheid heel veel waardevolle informatie bevat voor de moeder om zelf naar te luisteren. Dat ook op relatieniveau, denk ik, heel veel koppels dat ook uit de weg willen gaan. Dat worden we gewoon een beetje geleerd. Een beetje quick fix. Ik bemoei me er maar gewoon niet mee. We hebben het er maar niet over. En dan zie je dat dat na een bevalling, zeker als het niet goed gaat, daar gaat het ook op mis. Terwijl als je juist in die zwangerschap naar die vrouwen kijkt, dat ze daar juist zo kunnen groeien en sterken en kunnen leren. Wacht even. Ik kan dealen met die onzekerheid. Ik kan daar wat van leren. Ik haal daar mijn eigen informatie uit. Dat als je daar als partners dus, wat jij beschrijft nu, in botst, zeg maar zonder wrijving geen glans, moest ik aan denken.
Ja, absoluut.
En je hebt een keer een conflict of je bent het niet eens. Net moest ik daar ook al aan denken. En die noem ik even als voorbeeld, dan gaan we afronden. Wat een heel herkenbaar voorbeeld, denk ik, is dat bijvoorbeeld de partner, bijvoorbeeld vanuit een eerdere bevalling voelt, ja, maar het is helemaal misgegaan en we moeten bij het ziekenhuis zijn, want dat is de veilige plek. En dat de moeder bijvoorbeeld zegt, ja, maar ik voel juist, ik wil daar niet meer komen, want het heeft mij geschaad. En dat een moeder dan denkt, nou ja, dan maar in het ziekenhuis, want anders heb ik een gestreste partner thuis.
Absoluut, ja.
En dat is een overweging die je kan maken, maar je laat een parel liggen door het daar niet met elkaar over te hebben. Ja. Want als je dan aan een man vraagt, maar waarom wil je dit zo graag? Ja, dan zijn we veilig. Oké, laat ik het daar eens over hebben. Wat is dan veiligheid? Ja. En wat zijn ook de risico's van zo'n keuze? En wat doet het met jouw vrouw als ze daar is? En de kennis over de sensorische staat van een vrouw. En je gaat die want dat is wetenschap. Mannen zeggen dan, het ziekenhuis is de wetenschap.
Ja.
Als je daarover kan hebben en je komt tot conclusies, ja, misschien maak je nog steeds dezelfde beslissing, maar dan wel bewust.
Ja.
En misschien heb je een mega discussie. Heb je 3 weken, ben je het oneens. Maar leer je zo van elkaar over elkaars behoeften.
Ja.
Ja, go for it, lieve mensen. Vermijd het alsjeblieft niet.
Nee. Ik denk dat de pijn, of het emotionele pijn is, of sociale pijn, of soms zelfs fysieke pijn, is de bewegwijzering. Dan moet je naartoe. Ga daar naartoe. En ik denk dat dat ook een belangrijke verklaring is waarom de zorg functioneert zoals die functioneert. Want die gaat ook niet naar de pijn toe. Die wil ook alles weg. Ja. Heb je het moeilijk? Kom maar. We doen een pijnstilling in. We doen een keizersnee. Hè, dus en
met grote pijn tot gevolg.
Met grote pijn tot gevolg. En ook niet zo bewust. Maar de hele zorg is erop geënt. Allerlei snelle oplossingen aan te bieden. Zonder de diepere oorsprong te onderzoeken. En ik heb toevallig nu ook wel moeders gehad die zelfs niet een tweede kind gaan krijgen, omdat hun partner het niet meer aandurft.
Ja.
En ik denk dat dat een van de meest ernstige gevolgen is. Ik denk dat we over de gevolgen nog wel heel veel meer kunnen vertellen. Maar laten we eerst onderzoek gaan doen.
Ja.
Maar dit schiet mij nog even te binnen dat partners dus zo'n negatieve ervaring hebben bij een bevalling. En ook een hele zorgelijke kraamtijd en jaren daarna. Dat die zelfs bedanken om nog een nieuw kind te gaan krijgen. En daar heeft de moeder dan ook maar weer mee te dealen. Die het misschien wel heel graag wil.
Ja.
En dat onderschrijft toch nog weer hoe belangrijk de rol van partners is.
En als je het dan hebt over mannelijkheid. Dat mannelijkheid van nature is reproduceren.
Ja.
En dat die mannen
dat niet meer kunnen.
Vanuit trauma gewoon, die zeggen ook, ze zeggen het niet, denk ik. Ik denk dat er veel mannen zijn en daarmee is misschien ook mooi om af te ronden dat ik echt wel ook privé, zowel Bob, vanuit een aantal ervaringen in zijn eigen leven, maar ook andere mannen die ik over spreek, die zeggen, ik heb het nog nooit uitgesproken eigenlijk, maar ik ben mijn hele mannelijkheid, in ieder geval op dit stuk, soms denk ik, wie ben ik nou als man?
Ja.
En dat echt een ingang is, dat als je nu ook luistert of daarmee worstelt ook echt, om dat uit te gaan spreken. Want waar er voor moeders al bijna geen plek is om hierover te praten, is die voor mannen denk ik nog kleiner.
Ja.
Er zit zoveel schaamte op. Ja. En er is niemand die zegt, als de huisarts het al niet eens herkent voor moeders, is het al helemaal voor vaders een onderwerp waarvan wordt gezegd, dus wat ga je doen? Je gaat afleiding in, je gaat heel hard werken en er niet zijn. Of je gaat een verslaving in. Of je gaat in ieder geval ben je emotioneel afwezig. En dat is voor iedereen gewoon super schadelijk eigenlijk.
Absoluut.
En daar moet een opening voor komen. En ik hoop dat we daarmee met deze podcast een mooi begin hebben gemaakt. Dat het summit, ja, misschien luister je hem achteraf. Dan zijn er vast, benader ons gewoon. Dan kijken we wel hoe je daar toegang op andere manieren tot deze informatie kunt hebben. Maar als je hem op voorhand luistert, ja, kom. Zou zeggen, grijp die kans om je hierin te verdiepen. Als je er niet de dag zelf bij aanwezig kunt zijn, de lezing zelf krijg je sowieso als replay.
Ja.
Heel waardevol. Ga ook gewoon überhaupt het Zo Beval Ik werk volgen. Deel deze podcast door. Weet je kunt hem heel makkelijk gewoon een WhatsAppje even naar iemand doorsturen ter informatie.
Zeker.
En
het is nooit te laat om toch stappen te gaan nemen.
Absoluut, rijk uit.
Ja.
Dus bij deze gaan we deze afronden. We hadden bedacht 3 kwartier. Volgens mij zijn we op 1 uurtje bijna uitgekomen. Maar goed, vind ik nog vrij netjes voor ons.
Het is heel netjes. Ja, heel leuk.
En heb jij nog iets toe te voegen?
Nee, we gaan hierna nog een podcast opnemen over verlies. En dat is ook wel dat mannen dus veel risico hebben veel te verliezen.
Ja.
En dat geldt voor alle moeders met geboortetrauma, vaders met dat het ouderschap anders verloopt als je had verwacht. Dat is in de basis verlies.
Ja.
En ik denk dat de volgende podcast over dat vrouwen, maar dus ook vaders hun kind verliezen, heeft natuurlijk wel heel veel parallellen. Hoe reageer je op verlies?
Ja.
En daarmee denk ik ook waardevol om en voor moeders, maar ook voor vaders wellicht naar te gaan luisteren.
Ja, er schiet me nog een laatste ding wel te binnen. En dat zijn überhaupt gewoon de Zo Beval Ik trajecten die we aanbieden. Want een vrouw is in staat om haar kind zelf te dragen, te baren, te voeden, als alles optimaal verloopt voor haar. En daar wil je als man gewoon aan bijdragen. Dus als je ook dit luistert als man en je vrouw heeft hier nog geen kennis van, weet je, in de Zo Beval Ik trajecten, ja, het enige wat we doen is een vrouw aanmoedigen hier gewoon nog sterker in te staan. Ja. Zodat zij ook na de bevalling die sterke vrouw is, die absoluut moet herstellen, maar wel in staat is om af te gaan op wat ze van nature goed kan. Zodat jij ook als man in je eigen rol kan blijven staan. Dus moedig ook je vrouw hierin aan om dit soort dingen ook aan te gaan.
Ja.
Om op die manier de voorbereiding te doen. En wat dat betreft is daar Zo Beval Ik wel echt uniek in.
Absoluut.
In haar soort. Om er even in die termen te zeggen. Maar ja, je vrouw is dat ook in haar soort.
Ja.
Dus plaats haar daar ook in en moedig haar ook aan om dat op te zoeken. Omdat het ook uiteindelijk voor jou zelf gewoon heel erg prettig is als partner.
Ja, we zien daarin, in die trauma-preventietrajecten, alleen maar positieve uitkomsten.
Ja, ook dus op relatieniveau.
Ja.
Ook voor de vader.
Ja, mooi.
Hey, bedankt voor het luisteren. We gaan deze afronden. En we zien, wilde ik zeggen, maar we zien je helemaal niet. Maar we hopen dat je de volgende ook weer met net zoveel plezier en aandacht kunt luisteren. Tot de volgende keer!